Zo, goedemorgen allemaal. Heel fijn dat jullie er allemaal weer zijn. De Heer is waarlijk opgestaan. Heel erg leuk om vanochtend even alle ontbijttafels te zien. Die van de familie Langeveld springt er wel echt uit, want die zitten heel stoer natuurlijk in de voortent van bij de caravan. Wel een klein beetje warme trui aan, denk ik. Ze lijken wel een beetje, maar misschien valt dat mee als je daar bent. Maar in elk geval heel fijn om zo mooi met z'n allen Pasen te kunnen vieren. Vanuit ons eigen huis. En overal ter wereld wordt vanochtend natuurlijk het goede nieuws verteld. En elk jaar is dat natuurlijk een heel groot feest. Met elk jaar een hele mooie boodschap. Het graf is leeg. Maar misschien is dit jaar wel lastig om precies te zien of dit nou het goede nieuws is waar we ook nu op zitten te wachten. Ik vroeg me zo af. Het is natuurlijk Pasen en we hebben een hele mooie boodschap. De essentie van de kerk. Maar stel je voor dat er nou op dit moment ook nog tegelijkertijd een persconferentie was met de premier die misschien goed nieuws zou hebben over de coronacrisis. Zou je dan hier blijven luisteren naar het paasverhaal of toch even met één oog op je telefoon kijken? Wat zou daar gebeuren? Is het echt het goede nieuws? Want hoe langer wij wachten deze maanden, dit hele jaar, op het goede nieuws, hoe verder weg het misschien ook een beetje lijkt. En het kan zomaar gebeuren dat het unieke van paas, het bijzondere, klein beetje abstract raakt of naar de achtergrond gaat. Dat je denkt, dat ik zelf misschien wel een beetje afgelopen week, we vieren wel weer echt een groot feest als er wat te vieren valt. Ik zie bij de familie Tolsma vlaggetjes hangen, maar ja, misschien denk je van ja, dat is dan voor de Pasen of, en jij, het is bijna jarig volgens mij, maar het is ook een beetje, ja, we vieren wel als er wat te vieren valt. Beetje moe, eentonig, dat kan niet zoveel. Bij heel veel mensen een groot verlangen naar weer normaal. En zo heb ik me deze week geprobeerd om voor te stellen hoe het was op die echte paasochtend, de eerste, voor de mensen die ernaast stonden. Die erbij waren. Die ook een beetje nog in de heftigheid van de emoties van hun eigen crisis zaten. Van een hele heftige week. En inmiddels hebben wij natuurlijk een jaar een traditie opgebouwd van Goede Vrijdag, ingetogen en een beetje ernstig. En paasmorgen is geel en vrolijk en servetten en lekker eten. Maar die eerste Pasen zijn niet zoveel gele servetten te zien in het verhaal. Niet zoveel blijdschap. Eigenlijk zien we vooral angstige vrouwen, twijfel, zelfs discipelen die het allemaal niet precies weten. En het is eigenlijk wel mooi. Het is heel eerlijk. En het is zo niet perfect en toch heel menselijk. En misschien wordt het met Pasen niet zo vaak gelezen uit de versie van Marcus, want die eindigt nogal raar en abrupt, maar ook alweer misschien een klein beetje herkenbaar. En voor vanochtend wil ik een stukje lezen uit Marcus, uit Marcus 16, het beroemde paasverhaal. En je kan meelezen op het scherm. Daar staat, toen de Sabbat voorbij was, toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. De eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. En ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang, u zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. En ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door schrik en angst. Angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Ja, en zo eindigt het hele boek van Marcus. Er staan nog een paar versen bij, maar goed, er staat dan weer bij van ja, we weten niet zeker of dat wel ook helemaal erbij hoort, als het ware. Zo eindigt het eigenlijk, met angstige vrouwen. Dat is toch een beetje gek. En, even kijken hoor. De engel geeft een mooie opdracht, vertel de discipelen en vertel het aan Petrus. En de reactie is dat ze het eigenlijk helemaal aan niemand vertellen. Zo geschrokken zijn ze. Dat is toch een beetje apart. Even kijken, ja. Maar het is natuurlijk maar heel even. Het is de schok van een vreselijke, week. Ze zijn natuurlijk iemand verloren, hun meester, hun rabbi. En nu is het even de vraag, hoe moeten ze verder? En dan komen ze met ongeloofwaardig goed nieuws, als het ware. En het is heel erg de vraag, wat moet je daar nou mee? Het verhaal gaat verder in andere evangeliën. Dan zijn er meerdere verschijningen en ontmoetingen. En langzaam zie je dat daar, wat daar gebeurt als het ware, is ook het maken van een apostel. Want doordat de leerlingen Jezus ontmoet hebben, dat is eigenlijk een van de voorwaarden om ook echt apostel te worden. Een van de eerste apostelen. Het zijn discipelen, dan leren ze nog. Uiteindelijk worden het apostelen. En een van de voorwaarden is, dan heb je de levende Jezus gezien. En daarom wordt ook Paulus daarbij. Want ook hij is iemand die de levende Jezus gezien heeft. En voor ons, wij zijn eigenlijk allemaal getuigen. We hebben het bewijs in de Bijbel. We hebben de ooggetuigen verslagen. We hebben onze eigen relatie met God. We hebben Jezus leren kennen. En zo kunnen wij getuigen van de levende Heer. En soms best een beetje moeilijk, want in deze tijd wordt alles uitgesteld. Bruiloften, feesten, evenementen. En Pasen stellen we niet uit. En dat doen we niet, speciaal niet, omdat we nu juist elkaar moeten vertellen wat het goede nieuws is. Dat de Heer waarlijk is opgestaan. En het is een verhaal wat we moeten vertellen speciaal aan iedereen die er een beetje doorheen zit. Die misschien een beetje moedeloos geworden is. Van uitstel en uitstel, van weinig perspectief. Juist in de gemeenschap van gelovigen, zoals we bij elkaar zijn als kerkgemeenschap, ook al zijn we niet echt bij elkaar, maar wel verbonden. Juist dan moeten we van elkaar horen, dat is de kern denk ik van de Pasen in 2021, dat we van elkaar horen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Daarom groeten we elkaar daar ook mee. Daarom heeft Helma en een hele actieve buurvrouw ook het hele mooie kruis gemaakt waar het op staat. De Heer is waarlijk opgestaan. Zodat we het kunnen laten zien en aan elkaar kunnen vertellen. En in een ander zijn gebed, in een ander zijn ervaring, in een ander zijn getuigenis, daar komt de hoop. Zeker als het even moeilijk is om die hoop te voelen. We kunnen elkaar vertellen dat onze Vader in de hemel boven elke crisis staat. En dat uit ellende, uit gebrokenheid en zelfs uit de dood, we plotseling onze opgestane Heer kunnen herkennen. Misschien wel in elkaar herkennen. Steeds weer elkaar vertellen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Ik denk dat we dat heel erg nodig hebben. Als we onze kerk willen bouwen, terwijl we van elkaar verwijderd zijn. Terwijl we elkaar er doorheen trekken, steeds weer wijzen naar de hoop van de opgestane Heer. Daarom vieren we ook Pasen. Zodat wij ook zelf het resultaat zijn van die levende Christus en hoe dat werkt in ons. En niet afwachten op betere tijden, maar juist nu elkaar bemoedigen. Nou, vanochtend heb ik eigenlijk 3 details uitgezocht uit de paasverhalen. Die mezelf er weer bij bemoedigd hebben. Vooral met het oog op hoe we als kerk samen zijn. Hoe we als kerk samen getuigen van de levende Christus. 3 kleine dingen. Het eerste, dat hoorde ik van Tim Keller. Ik ken de dominee die mij altijd inspireert. Die zegt, het verhaal van het kruis en de daarop volgende opstanding. Dat moet je eigenlijk zien als een soort principe. Als een soort natuurwet, maar dan godswet. En de Bijbel is zo eerlijk over Pasen. Het is overweldigend en het duurt even. Er is niet direct feest en blijdschap. De vrouwen zijn bang. Thomas gelooft niet. Er is nog een tuinman die voor een tuinman wordt aangezien, terwijl het eigenlijk Jezus is. En er is in die dagen zoveel verdriet geweest, zoveel angst en verwarring, dat het feest even moet landen. Maar Pasen is het kantelpunt. En eigenlijk zegt wat Tim Keller dan zegt, je moet het zien als een principe. Het kruis-opstandingsprincipe. Elke situatie die hopeloos is, of uitzichtloos, of waar angst is, daar komt altijd opstanding na. Na het kruis, na het lijden is er opstanding. En misschien niet direct. Misschien zou je er wel het liefst willen horen nu van de overheid, een bepaalde datum van die dag. Die datum is alles weer normaal. Dan kunnen we aftellen. Maar dat weten we niet precies. Het duurt even voordat je het kan zien waar de opstanding in zit. Maar als we zo leven, met de gedachte dat er na het kruis, na het lijden, altijd weer opstanding is, dan verandert dat wel onze blik op de wereld, hoe we naar dingen kijken. Slecht nieuws kunnen we bekijken als de inleiding op goed nieuws. Steeds weer wijzen naar Gods controle over de wereld. Overwinning op de dood was niet ooit en ergens, lang geleden, maar het is hier en nu in de toekomst. Onze verlosser leeft. Als we de wereld door die ogen zien, kunnen wij ook hoop brengen aan elkaar. Vooral als we het even niet zien. Dat is het eerste, het principe. Een tweede ding, wat ik ontzettend mooi vind en me weer heeft geïnspireerd de afgelopen week, is een stukje wat specifiek in Marcus staat, wat we net gelezen hebben. De engel zegt namelijk, kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien. Het is bijzonder dat speciaal Petrus wordt genoemd. Er staat, zeg tegen zijn leerlingen en Petrus. Even dacht ik van, bedoelt hij me een soort van, weet je, er kan een pijnlijke situatie ontstaan als je bijvoorbeeld jarig bent en de huiskamer zit vol en je zegt, oh wat fijn, al mijn vrienden zijn hier. En Piet is er ook. Alsof het niet echt bij je vrienden hoort. Alsof hij apart genoemd wordt. Ik denk dat ze dat hier bedoelen. Petrus wordt speciaal genoemd, want hij heeft een bijzonder lijntje met God. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Hij heeft Jezus verloochend. Op het moment dat Jezus hem hard nodig had, was Petrus er even niet. Maar God blijft contact houden. En blijkbaar is het cruciaal dat hij een van de eerste getuigen is van de opstanding. En daarom zegt de engel tegen de vrouwen, vertel het vooral tegen Petrus, want ik moet nog wat met hem. We zijn niet goed geëindigd en het kruis en de opstanding is vooral ook voor Petrus. In Lucas 22 heeft Jezus nog gezegd, Petrus, ik heb voor je gebeden dat je je geloof behoudt. En nu is het dan ook het moment dat... Even een blaadje kwijt. Dat is jammer. Ik ben hem kwijt. Hoe kan dat nou? Ik heb toch zo'n hele grote... Maar zonder tekst wordt het, een beetje op het gevoel. Petrus wordt speciaal genoemd. Jezus kent hem. En Jezus weet ook dat zijn geloof soms wankelt. Op die eerste dag zeggen de leerlingen, zegt de engel tegen de vrouwen, vertel het vooral tegen Petrus. En wat ik erin lees, dat Jezus eigenlijk, of God, tegen ons allemaal zegt, tegen elk van ons. Zeker als je soms denkt dat je God teleur hebt gesteld, of niet zo zeker weet. Dan zegt God tegen ons, vooral jullie moeten het weten. Tegen de vrouw zegt hij, je moet het tegen iedereen vertellen die denkt van, misschien heb ik God wel teleurgesteld. Want God ziet ze. Waar wij tekortschieten, is de boodschap van de Bijbel, dat we onze naam mogen invullen. Dus de engel zegt, zeg het tegen de leerlingen en tegen, en dan vul dan je naam in. We mogen weten dat God aan het werk is. We moeten het zelfs weten. Dat mogen we ook aan elkaar zeggen, als bemoediging. En zo kunnen we denk ik met elkaar in de gemeenschap van de gemeente zelf de hoop van de opstanding uitdragen. Zodat mensen het ook aan ons zien. Dat zijn nou mensen die leven vanuit de hoop die de opstanding hen gegeven heeft. En de engel zegt dan tegen de vrouwen, ga naar Galilea. Zorg dat de leerlingen, de discipelen, mij daar ontmoeten. En dan stopt het boek Marcus, maar gelukkig zien we in Matthäus hoe het afloopt. Want ze gaan naar Galilea en ze ontmoeten daar de opgestaande Heer. En in Matthäus 28, daar lees ik nog een klein stukje uit, even hoe die ontmoeting dan is. Hoe het afloopt. Er staat, de 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelde enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. En het viel me even op. Deze deze Pasen die toch een beetje, zeker afgelopen week, vol vraagtekens zit en een onzekere planning. Niet zulke goede cijfers, wankelende regeringsleiders. Op deze feestdag, als Jezus eindelijk verschijnt aan de leerlingen, dan staat er, al twijfelde enkele nog. Er staat niet bij wie. Maar ik vind het zo mooi dat dit stukje toch de Bijbel gehaald heeft. Je zou bijna denken, als je de Bijbel schrijft, dan laat ik misschien een moment van zwakte even weg. Dan is het toch veel perfecter dan. Komt Jezus daar en al die leerlingen denken, oh wat fijn dat Jezus weer leeft. En ze aanbidden hem en alles was goed. Maar de Bijbel is heel eerlijk en er staat, al twijfelde enkele nog. Niet van de eenvoudige antwoorden. En het woord, het Griekse woord voor twijfel wat hier staat, dat is niet per se twijfel die blijft, maar meer een soort aarzelen. Sommigen hebben wat meer tijd nodig om op die plek te komen. Het een plek te geven. Wat moet ik ermee? En het is hetzelfde stukje waar Jezus hen de opdracht geeft om die boodschap over de hele wereld te vertellen. En dan staat er sommige aarzelden. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Het begin van de kerk en sommige aarzelen. Maar Jezus heeft wel voor deze discipelen gebeden. Eerder, veel eerder in de evangelie, staat het, hij vraagt aan God, zijn dit de juiste mensen? Ja, dit zijn de juiste mensen, hier moet je het mee gaan doen. Met deze groep gaan we starten. Met deze groep gaan we het christendom verspreiden. Zo groot dat er vandaag 2,5 miljard christenen zijn. En of ze nou heel lang christen zijn of heel kort, mogen er wel van uitgaan dat ze allemaal weten van Pasen. En zegt Jezus als het ware tegen die groep, hebben jullie er een beetje zin in? En dan sommigen twijfelen of aarzelen. En wat doet Jezus dan? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat ze aarzelen is tot hier aan toe. Maar wat doet Jezus dan? Als ze zou staan, nou, 8 geloofden het wel en 3 twijfelden een beetje, dan zou ik het misschien niet eens gek vinden als Jezus dan zou zeggen, nou dan ga ik met die 8 verder en die 3 en die zijn af. Dat wordt hem dan niet. Maar in Matthäus lezen we dat sommigen twijfelen en dus zet Jezus een stap dichterbij. Er staat, Jezus komt dichterbij. Hij doet een stap naar voren. Zo mooi. Waar wij twijfelen of tekortschieten, dat is denk ik wel de essentie van Goede Vrijdag en Pasen. Daar doet God een stap extra. Een stap naar ons toe. Ze zien hem, ze aanbidden, sommigen aarzelen en Jezus komt dichterbij. In Pasen, bij Pasen, ligt het initiatief bij God. God die handelt, die doorbreekt ons idee over dood en het einde. En het woord voor die aarzeling, specifieke twijfel die eigenlijk meer aarzeling is, staat maar 2 keer in het hele Nieuwe Testament. Hier. En de andere keer is het superberoemde verhaal in Matthäus 14. Als Petrus over water loopt. Hij loopt over het water. En we weten allemaal hoe het afloopt. Hij kijkt naar de wind. Hij kijkt naar de golven. En er is twijfel. Of eigenlijk ook aarzeling. En ook daar, dat weten we allemaal, wat gebeurt er dan? Ook daar zit Jezus weer een stap. Hij pakt Petrus bij zijn bovenarm en trekt hem omhoog. Dus waar we even niet weten hoe het nou precies verder moet, waar we even niet precies zien hoe die hoop dan zich uit gaat werken, daar zet Jezus een stap. Jezus zegt als het ware tegen de twijfelaars, daar kan ik wat mee, want er staat niet, ze twijfelden allemaal een beetje, er staat sommigen twijfelden. Ze zijn samen een gemeenschap. Ze trekken elkaar als het ware door die twijfel of door die aarzeling heen. Steeds weer wijzend op hun rabbi, hun leraar. En wijzend op de opstanding. En voor ieder die aarzelt of het even niet weet of er doorheen zit. Of denkt van hoe moet het dan allemaal. We trekken elkaar er doorheen. De Heer is waarlijk opgestaan. En Jezus durft het aan om zijn kerk te starten met sommige twijfelden. Want het is namelijk uiteindelijk allemaal, zullen ze daarvan getuigen, dat hij naar hen toe kwam, dat hij opgestaan is, dat hij met hen zal zijn alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ze zullen de essentie van het evangelie, namelijk dat de Heer is opgestaan, bekendmaken aan een volk en aan volkeren die misschien gedesillusioneerd zijn over hoe het af zou lopen met Jezus. Die misschien een snelle oplossing hadden verwacht of een bepaalde tijdsplanning, bepaalde periode van crisis waarna het allemaal weer beter zou zijn. En die aarzeling van een stel discipelen, de schrik van de vrouwen, de ontkenning van Petrus, Jezus kan ermee werken. Want hij is voor hen aan het kruis gegaan, hij is voor hen opgestaan. Hij zet een stap, steeds zit hij weer een stap dichterbij. Zo begint die groep die uiteindelijk het evangelie overal gaat brengen. Overal Pasen vandaag. Heel veel mensen op deze dag, een aantal orthodoxe mensen over een maand. Maar Pasen is er overal. En ieder die gelooft in de opstanding, kan het principe van kruis en opstanding, van na elke ellende, na elke lockdown, na elke wanhopige situatie, komt er ook weer opstanding. En in je eentje is het niet altijd te zien, want sommigen aarzelen. Maar de sommigen die aarzelen zijn omringd door hun broeders die aanbidden. En ik denk dat dat is wat we nodig hebben deze Pasen. En wat er ook moeilijk is. Maar zelf was ik alweer gesterkt en bemoedigd afgelopen week door onze mooie ACG-gemeenschap die samenkwam. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Elke avond best een hele grote opkomst. Heel druk was het ook op Goede Vrijdag. En het gaat niet om de aantallen, maar het is juist nu dat we elkaar nodig hebben. Om elkaar doorheen te trekken waar even de hoop wat verder weg lijkt. Steeds weer te wijzen op die opstanding. Laten we elkaar vertellen, ik zie de opgestane Heer aan het werk in jou. En zo hoop brengen en goed nieuws aan elkaar en onze omgeving. Misschien met een aarzeling, maar Jezus kan daarmee werken. Hij zegt tegen hen die aarzelen en hen die het niet doen. Houd dit voor ogen, ik ben met jullie, allemaal, alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld.